Romeinen 8, vers 1 tot en met 14. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft, door zijn eigen zoon te zenden in hun vlees, aan dat der zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens, het kan het ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet naar het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Tot zover.
Goedemorgen, het is goed om met elkaar hier te lezen en te zingen van die grote God die we mogen kennen en meer nog die ons kent en ons lief heeft. Zullen wij, voordat we met elkaar dit stukje uit Romeinen 8 gaan overdenken, met elkaar beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we op dit moment in alle rust, Vader, uw woord mogen overdenken en geeft u dat we gedachten die we misschien hebben opzij kunnen zetten. Vader, om onbevangen naar het woord van u te luisteren. Beseffend, Vader, dat wat u tegen ons hart zegt, dat het zo waardevol is en zo diepgaand is. Het is uw liefde, Vader, waarmee u weer naar ons toekomt, ook deze morgen weer. Dank u wel dat u ons wilt leiden in het luisteren, in het spreken. En dank u wel, Heer Vader, dat u het tot opbouw wil doen zijn van het lichaam van Christus. Dat u het wil doen zijn tot eer en lof van uw naam in ons leven. Vader, mag dat het zijn en daar bidden en daar dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen. Een bijzonder gedeelte uit Gods woord, Romeinen 8. Een hoofdstuk waarmee je, denk ik, kan leven en waarmee je kan sterven. Er staat ongelooflijk veel in. En ik wil met u vandaag graag nadenken over die eerste verse van Romeinen 8. En misschien is dat goed om dat iets meer naar de grondtekst te laten zien. Want in Romeinen 8, het is gelezen, helaas is in de NBG-vertaling, wat wel in de Statenvertaling staat, weggevallen. Een gedeelte van die tekst. En dat heeft te maken met verschillende handschriften, daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar wat er staat is, niets is dus nu ter veroordeling, of niets is dus nu veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Niet in overeenstemming met het vlees wandelen zij, maar in overeenstemming met de geest. Dat is wat vers 1 wat letterlijker zegt. En de woorden tussen vierkante haakjes staan niet letterlijk in de grondtekst. Dus die zijn toegevoegd om het een beetje leesbaar te houden voor u. De nadruk ligt in dit vers, in het eerste vers van Romeinen 8. En natuurlijk weet ik dat je dan in die brief een heel tekstverband hebt. Maar de nadruk in dit 8 vers 1 ligt op het woordje niets. Je zou kunnen zeggen, niet één ding. Of heel letterlijk, niet echter één. Het is een heel absoluut woord, wat Paulus hier gebruikt. En hij zegt tegen ons als gelovigen, wij die ons bewust zijn dat we in Christus Jezus zijn, zegt hij dat er niets is veroordelend voor ons. Maar dan ook helemaal niets. En je zou kunnen zeggen, het eerste deel van deze zin, of van deze tekst, hè, de eerste regel van deze tekst is een samenvatting van wat Paulus in Romeinen 3 en 4 heeft gezegd. Want in Romeinen 3 wordt vastgesteld dat wij als gelovigen gerechtvaardigd zijn. En dat is een heel bijzondere zaak. Paulus stelt daar vast, gerechtvaardigd om niet in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. En ik zou ook een tekst kunnen aanhalen uit Romeinen 4, waar staat, hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Geloof heeft namelijk geen verdiensten. Dat is het principe waar God mee werkt in deze tijd. Hij spreekt zijn woord. Wij geloven dat. En op grond daarvan rekent hij ons zijn gerechtigheid toe. Dan hebben we dus geen enkele verdiensten. Want geloof is een principe wat overeenstemt, zegt Paulus, met genade. Het is het principe van genade waarmee God in deze tijd werkt. En je zou kunnen zeggen, als je vanuit Romeinen 7 komt en je komt in Romeinen 8, gaf iemand een heel mooi voorbeeld. Stel je voor, je zit in een hele donkere tunnel. En ineens heb je het einde van die tunnel bereikt en je komt in het felle zonlicht. Nou, wat doe je dan? Dan knipper je met je ogen, want je kunt dat licht niet verdragen. Nou, zo zou je kunnen zeggen, is de overgang van Romeinen 7 naar Romeinen 8. Want ook die hoofdstukken hebben met elkaar te maken. En je zou kunnen zeggen, het tweede deel van deze tekst spreekt van die volgende hoofdstukken. Romeinen 5 tot en met 7. Niet in overeenstemming met het vlees wandelen zij, maar in overeenstemming met de geest. Maar dat moeten we als gelovigen wat leren begrijpen. Wat betekent dat? Is dat dan een voorwaarde die Paulus hier neerlegt? Om niet veroordeeld te worden moet je als voorwaarde niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Dat is niet wat Paulus zegt. Paulus stelt vast hier dat er niets is ter veroordeling. Dat betekent dat dat wat in die hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt gezegd van ons als gelovigen, en dan gaat Paulus naar de wandel toewerken, dat ook dat, die zaken die hij daar noemt, en waar wij misschien nog last van zouden kunnen hebben, dat die ons ook niet kunnen veroordelen. Het punt is dat Paulus zegt, er is niets, dus. Dat is concluderend op wat hij daarvoor gezegd heeft. En dat is niet alleen de rechtvaardiging, maar dat omvat ook wat hij zegt in die hoofdstukken, met name 6 en 7. Want wij zijn gerechtvaardigden als mensen die in Christus Jezus zijn. En meer nog, we zijn met God verzoend door de dood van zijn Zoon. En dan zegt Paulus, als conclusie daarop voortbordurend in Romeinen 8, en dat is misschien wel dat felle zonlicht wat hier schijnt in deze tekst, er is dus nu, dat betekent nu in de zin van nu af aan, nu, dus van nu af aan, in het vervolg, is er geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen enkele. En als ik het heel snel tegen u zeg, en heel snel zou samenvatten, dan heeft dat dus te maken met in het verleden. We zijn gerechtvaardigd door het werk van Christus. En in het heden, nu, vandaag. Ja, maar ik heb vandaag mijn tekortkomingen. Of ik heb vandaag al gemerkt dat ik weer tekortschiet. En ik weet dat ik morgen ook weer zal zondigen. Kan dat ons dan in veroordeling brengen? Paulus zegt toch dat hier staat, niets is dus nu ter veroordeling. Niets is dus nu, van nu af aan, veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En Paulus legt het ook uit in die versen die daarna volgen. Want die veroordeling, die komt niet op ons, maar die is in het verleden op de Zoon gekomen. En Paulus heeft het hier over Wij die als gelovigen bewust zijn geworden, wat onder andere Romeinen 6 zegt, dat wij gedoopt zijn, dat is een geestelijke zaak, naar binnen in Christus Jezus. En het resultaat daarvan is dat wij in Christus Jezus zijn. Dat betekent dat net zover als Hij buiten de veroordeling staat, want de veroordeling is geweest op Golgotha en Hij is opgewekt. Paulus zegt in Romeinen 4 dat Hij de gestorvene is, wat meer is, Hij is de opgewekte om onze rechtvaardiging. Toen Hij opgewekt werd, was het een bewijs van onze rechtvaardiging. Als wij niet gerechtvaardigd zouden zijn geweest op Golgotha, door zijn dood, door zijn sterven, doordat hij zichzelf gaf in dat diepe lijden, dan zou hij ook niet zijn opgewekt. Maar het punt is dat wij op Golgotha gerechtvaardigd zijn en daarom is hij opgewekt. En dus is er nu geen veroordeling, want wij zijn in Christus Jezus. En net zover als hij is van die veroordeling, want die veroordeling is voor hem voorbij, dat is voltooid verleden tijd op Golgotha, zover ligt die veroordeling ook voor ons achter ons. Want Paulus zegt toch in Romeinen 6 dat wij zijn met hem gekruisigd op Golgotha. Die oude mensheid, die is daar mee gekruisigd. En het is goed om de werkwoorden die Paulus daar noemt in Romeinen 6, eerst moeten we een aantal dingen weten. En vervolgens die dingen ook die we weten, geloven. Dat wil zeggen in de praktijk daarmee rekenen. Dat is het volgende werkwoord wat hij gebruikt. En tenslotte leidt het tot het stellen van ons lichaam voor hem. Maar dat is de uitwerking van een werk wat God al eerder in ons tot stand heeft gebracht. Dat bedoelt Paulus als hij het in vers 2 heeft over de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En het feit dat wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt werden, dat heeft alles te maken met die geest van God. Dat heeft erin geresulteerd dat wij in Christus Jezus zijn. Zo ziet God ons. We zijn in hem. En misschien kunnen wij in onze dagelijkse wandel nog er last van hebben. Dat wij naar onszelf kijken en zeggen van, oh, wat schiet ik toch tekort. En oh, nou heb ik het weer verkeerd gedaan. En voor je het weet zit je vol met beschuldigende gedachten. God doet dat niet. God beschuldigt ons niet. Niets is ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Betekent dat De dingen die wij doen in de toekomst, die wij nog fout zullen doen in de toekomst, of het zondige wat wij nog zullen doen in de toekomst, dat ons in veroordeling kan brengen? Nou, dat is een vraag waarop u het antwoord kan geven aan de hand van Romeinen 8 vers 1. Er staat, niets is ter veroordeling. Dat wil zeggen, van het verleden niet, van het heden niet en van de toekomst niet. En dat is de vrijheid waarin God ons gesteld heeft. En waarin hij ons stelt. En die geest van het leven in Christus Jezus, dat is een kracht die God ons heeft gegeven in ons, waardoor wij die andere kracht die we misschien in onze leden zijn gaan ontdekken, namelijk die wet van de zonde, die wetmatigheid van de zonde, waar Paulus in zijn worsteling over spreekt in Romeinen 7 van, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade vlakbij en dan doe ik eigenlijk het kwade. In plaats van het goede doe ik het kwade. En Paulus ontdekte dat hij vanuit zichzelf in zijn strijden tegen de zonde niet in staat was om daar bovenuit te komen. En daarom, aan het einde van die tunnel, was er al een beetje licht zichtbaar. In Romeinen 7 aan het eind. Want dan roept Paulus uit, ik ellendig mens, ik worstel maar met die zonde en ik strijd er maar tegen en het lukt me maar niet om er bovenuit te komen. En elke keer als ik denk van, nu neem ik me voor om het goed te doen en het lukt me niet. En ik doe het kwade terwijl ik het goede wil doen, want ik weet wat Gods woord zegt. Dan is de oplossing, de geweldige oplossing, in Romeinen 7 is het woord genade, met een uitroepteken. Gods genade in ons. De geest die hij ons heeft gegeven in ons, dat is die kracht. Waardoor we onze leden kunnen richten en stellen voor hem. Want die kracht die bevrijdt je van de wet van de zonde en van de dood. Paulus stelt vast dat diegenen die in Christus Jezus zijn, niet in overeenstemming met het vlees wandelen, maar in overeenstemming met de geest. Dat komt door die kracht die in hen is gekomen. Die geest van God. En later in het hoofdstuk noemt Paulus dat Christus in u. En we zijn in de geest. Hè? Paulus schreef aan die Romeinen en hij zegt, jullie zijn in de geest. En tegelijkertijd zegt hij ook, Christus is in u. Hij werkt zijn leven in ons uit. En dan nemen wij waar in ons dagelijks leven dat wij tekortschieten. En dan denken we misschien terug aan, ja oké, ik heb in Romeinen 3 geleerd dat het daar gaat om de rechtvaardiging van de zondaar. Maar in Romeinen 8, vers 1, gaat het om de rechtvaardiging van de heiligen. En dat is denk ik iets heel bijzonders. We zijn misschien zo gewend en vertrouwd in onze gedachten met het feit dat wij als zondaren gerechtvaardigd zijn op Golgotha. Omdat we met hem mede gekruisigd werden en begraven en ook opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Maar het gaat verder, want het gaat hier om de rechtvaardiging van de heiligen. Dat wil zeggen, de toekomstige dingen waarin wij nog zullen tekortschieten, willen we niet, maar het gebeurt toch. De toekomstige dingen waarin wij nog zullen tekortschieten, kunnen die voor ons een veroordeling opleveren? Nee, zegt Paulus, want er is niets van nu af aan ter veroordeling. Er is niets wat ons veroordeelt. Die veroordeling lezen we in Romeinen 5. Daar gaat het om die veroordeling die Christus gedragen heeft. Romeinen 5, vers 16. En dan zegt Paulus, want het oordeel leidde van één overtreding van Adam tot veroordeling. Maar de genade gaven van vele overtredingen tot rechtvaardiging. En in vers 16 en in vers 18 zegt hij dat opnieuw. Dan vat hij het samen. En dan zegt hij gelijk, door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging te leven. En wij zijn de eerste die van die allen nu geroepen zijn, die uitgekozen zijn. Want Paulus zegt in Romeinen 8, veel verder in het hoofdstuk, ook nog iets over ons als uitgekozenen. Als hij daar een aantal, wat we dan noemen, retorische vragen stelt. Maar die veroordeling die gebeurde op Golgotha, dat had alles te maken met de Zoon van God. Waar Paulus in die volgende vers over spreekt. De wet van de geest van het leven maakt u vrij van de wet van de zonde en de dood. Het gaat hier om vrijheid. Vrijheid van die wetmatigheid waar we vroeger onder gebukt gingen, waar we niet anders konden dan zondigen. Maar nu is er een andere wetmatigheid in ons gekomen. Namelijk die van Gods geest. En die maakt ons vrij van die wetmatigheid van de zonde en de dood. En die maakt ons ook vrij van, die doet ons beseffen, die geest doet ons beseffen dat we geen veroordeling, al die veroordelende gedachten waar we misschien zelf nog mee zitten. Misschien wel vanuit een zwaar, moedig verleden. En ik kan er wel iets over meespreken. Maar vanuit een zwaar verleden zijn we misschien steeds geneigd onszelf te veroordelen. En dan doen we iets wat God niet doet. Want God zegt dat er niets ter veroordeling is. Hij maakt ons vrij van die wetmatigheid. En in de situatie voor Israël was het zo, daar spreekt Paulus over in vers 3, dat waar de wet op het vlees werd gelegd, de wet van God werd op het vlees gelegd, en wat bleek, het vlees was zwak. Israël schoot tekort. En die wet zet hen ook in zekere zin in de klem. En dat gebeurt steeds. Als mensen elkaar wetten opleggen waar God totaal niet over spreekt, dan komen andere mensen daardoor in de klem. Dat gebeurt vandaag de dag. Maar het gaat hier om vrijheid. Die wet die maakt ons vrij van de wet van de zonde en de dood. En die stelt ons ook vrij van het slavenjuk. Paulus zegt dat toch in Galaten 5. Als hij het heeft over wet tegenover genade. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. En laat je niet weer een juk opleggen. Want dat was gebleken ook in Paulus' eigen leven. Dat kun je niet dragen, want het vlees is zwak. Op het moment dat je zelf probeert aan allerlei dingen te voldoen, dan ontdek je dat je eraan tekort schiet. En dan ga je bovendien jezelf ook nog eens veroordelen. Zo kun je steeds dieper in een cirkel naar beneden getrokken worden. Maar het bevrijdende wat Paulus hier zegt, is dat er niets is ter veroordeling. En wie zouden wij zijn dat we dan ook elkaar zouden veroordelen? Maar Paulus, die geeft ons aan dat er iets anders in ons is gekomen, namelijk die geest van God. Die werkt in ons. Christus in u, zegt hij. Christus, de verwachting van de heerlijkheid, zegt hij in Colossense. Christus woont in ons door zijn geest. Wat een geweldig rijk geestelijk bezit is dat. Dat hij door zijn geest in ons woont. En in ons die kracht is om te wandelen. Niet naar het vlees inderdaad, maar naar de geest. We hebben vaak moeite ermee om... hij is ons voorbeeld. Hè? In dat vers wordt de Heer, hè? God heeft door zijn eigen zoon te zenden. Hè? Dat zondeloze leven van onze Heer wordt als voorbeeld voor ons gesteld. En hij wandelde volkomen zondeloos. En hij was gekomen in een gelijkenis van dat vlees van de zonde. Maar hij zondigde niet. Hij was daarin uniek ten opzichte van al die andere mensen die in Adam zijn. En wat in Adam is, dat ligt onder de veroordeling. Maar wat in Christus Jezus is, dat heeft geen veroordeling en dat kan ook niet veroordeeld worden in de toekomst. Dat is absoluut uitgesloten. Maar het leven zoals hij dat leefde, was een voorbeeld. Hè? Paulus refereert hier misschien wel, denkt hier misschien wel aan de offeranden uit Leviticus 1 tot en met 5. Hè? Waarin het gaat om één offer, wat zonder bloed gebracht werd. Dat was het spijsoffer. En daarbij werden gebracht ongezuurd brood. Ongezuurd brood, beeld van een zondeloos leven. Dat was het spijsoffer. Dat was één van die vijf aspecten, één van die vijf offers in Leviticus. Die verwezen allemaal natuurlijk naar het... Wat hij zou zijn. Wat hij zou zijn. Het offer. Hij was zondeloos. En hij werd tot zonde gemaakt. En zo kwam hij in de veroordeling van God. Zo kwam hij onder de vloek van de wet. En hij heeft dat allemaal voor ons gedragen. En daarom zijn wij vrij. Daarom zijn we vrij. Er is geen veroordeling. We hebben alle vrijheid. En dan zegt u misschien van, ja, maar dat is mooi makkelijk. Er is geen veroordeling, nou kan ik mijn kans... Nou pak ik mijn kans, nou ga ik lekker doen waar ik zelf zin in heb. Maar die conclusie is van het vlees. Is vanuit het vleeselijk denken van ons mensen. Maar dat is niet de conclusie die Paulus trekt. Paulus trekt de conclusie, nu ben je vrij van elke veroordeling. En nu mag je wandelen, je lichaam stellen voor God. Je mag zeggen, hier ben ik. Gebruikt u me maar. Gebruikt u mijn lichaam maar. Mijn armen, mijn benen, mijn handen, mijn voeten, mijn ogen, mijn oren, alles. Gebruikt u het maar in uw dienst. Die vrijheid. En natuurlijk kunnen wij niet zoals de Heer, dat zal u misschien meteen zeggen, ja, maar wij kunnen toch niet zoals de Heer zondeloos leven? Nee, dat kan ook niet. Maar zover wij nog in tekort schieten, dan staat in Romeinen 8 vers 1 dat er dus niets is ter veroordeling. Dat er geen veroordeling is. Nu zegt Paulus, van nu af aan. En daarmee mogen we rekenen. En dat rekenen hadden we al geleerd in Romeinen 6, dat gaat eraan vooraf. Rekent, zegt Paulus. Rekent zoals God rekent. In Romeinen 6 vers 10. En dan gaat het over Christus. En ik begin met u te lezen in vers 9. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor al. En de NBG heeft terecht gezegd eens voor altijd. Dat is een eenmalig gebeuren, wat voor altijd geldt, is hij gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u, voor jullie, vaststaan. Hè? Rekenen dat ge wel dood zijt voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus. We vergeten vaak te rekenen zoals God rekent. En God zegt dat we met Christus gestorven zijn en opgewekt. Waarom? Om in nieuwheid van leven te wandelen. En net zoals hij leeft, leven wij voor God. Alleen het is, hè, soms zeggen we wel tegen elkaar van, ja, ik heb een beetje een probleem in mijn relatie met God. Ja, maar dat is van onze kant. Want die relatie is vanuit God met ons tot stand gekomen. Die relatie is vanuit God nooit zwak. Alleen vanuit onze kant kan die relatie wel eens zwak zijn. Als we onze eigen weg zoeken, Of onze eigen weg willen gaan. Of vergeten te rekenen zoals God rekent. Je kunt allemaal dingen bedenken. Maar als ons denken ons verhindert en daardoor onze relatie met God verslapt, is dat van onze kant, maar niet van zijn kant. Van zijn kant is die relatie er met ons. Want die wet van de geest van het leven is in ons. Alleen je zou je kunnen afvragen, in ons dagelijks leven, in hoeverre ontwikkelen wij activiteiten naar de wil van God in ons leven? Of wandelen wij naar de wil van God in ons leven? Dat kan je afvragen. Daarin schieten we tekort. Maar dat tekortschieten, kan dat dan ons in veroordeling brengen? Dat zegt Paulus toch, dat het niet zo is? Niets is dus nu veroordeling. In ons dagelijks leven kunnen wij dingen doen waarin we achteraf beseffen, ja, we zitten daarin, ik heb daarin verkeerd gezeten. En mijn geweten spreekt, ja, terecht, dat geweten spreekt. Je bent tekortgeschoten. Maar moet je dan jezelf vervolgens in beschuldiging stellen? Dat doet God toch niet? Als we kijken in bijvoorbeeld, wat God bedoelt is, dat wij die rechtseis van de wet, staat er dan in Romeinen 8. Eigenlijk zou je kunnen zeggen in navolging van de gezindheid van Christus. Die rechtseis van de wet is liefde tot God en de mensen. Nou, dat kun je vanuit jezelf niet opbrengen. Daarin schiet je tekort. Ga het maar vanuit jezelf proberen en je hebt de ervaring van Paulus. Ik ellendig mens, ik kan het niet. Nee, dat klopt. Maar hij, Christus in ons, kan het wel. En dat is eigenlijk het overwinnende, want Paulus eindigt dit hoofdstuk, dat wij meer dan overwinnend zijn in Christus Jezus. Meer dan overwinnend, want die overwinning heeft hij al lang behaald. Alleen wij denken misschien dat wij zelf nog de overwinning in ons dagelijks leven moeten behalen. Nee hoor, die strijd is al gestreden. Alleen wij mogen in ontspanning dat leven leven wat hij ons geeft te leven. En voor zover wij dat zelf verhinderen omdat we onze eigen weg gaan, de weg van het vlees kiezen enzovoort. Ja, dat kan wat problemen in ons leven opleveren. Maar denkt u dat dan die relatie vanuit God naar ons toe zal verminderen? Nee hoor, hij blijft ons liefhebben. Want Paulus zegt toch aan het eind van het hoofdstuk dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods. Die is in Christus Jezus. Nou, wij zijn in Christus Jezus en die liefde van God is in Christus Jezus. En zou er dan dus iets ons kunnen scheiden van die liefde? Dat is weer een retorische vraag. Nee, natuurlijk niet. En daarom denk ik dat we in ons denken onszelf vaak tekort doen. Omdat we verzuimen te rekenen zoals God rekent. En God, die roept ons als gelovigen. En daarom zou ik tegen u willen zeggen, geloof wat er staat. Geloof wat er staat. Dat is heel simpel. Lezen wat er staat. Geloven wat er staat. En je hebt wat er staat. En dat in je leven laten uitwerken. Dat is en steeds opnieuw je beseffen. En je komt bij de Heer en je zegt tegen de Heer 's avonds misschien wel, Heer, ik ben vandaag tekortgeschoten. Ongelooflijk. Maar je mag in de vrijheid staan. En je mag zeggen, Heer, dank u wel dat u mij niet veroordeelt. Dank u wel dat wat ik vandaag verkeerd heb mij niet kan scheiden van uw liefde. En dan is het natuurlijk de sluwe manier van rekenen van het vlees. Dat je denkt van, oh, dan kan ik mijn gang wel gaan. Want het komt allemaal toch wel goed. Maar dat is een conclusie die Paulus absoluut niet trekt. Juist het tegenovergestelde. We hebben de vrijheid om te leven voor hem. Dat is onze vrijheid. En die vrijheid hoeven we niet te laten beknotten door wat andere mensen zeggen. Maar die vrijheid mogen we laten bepalen door dat wat God zegt. Want daar waar andere mensen misschien menen ons dingen te moeten opleggen die niet in Gods woord staan, dan moet je oppassen, want dan kan dat je innerlijke vrijheid gaan belemmeren. En kan je innerlijk in de klem komen. Maar Paulus bedoelt dat wij innerlijk in de vrijheid komen. Die vrijheid niet weer een slavenjuk. Paulus bedoelt dat we in de vrijheid komen van Christus Jezus. Zoals hij nu zonderloos leeft. En op aarde zonderloos had geleefd. Maar de één moment was geweest dat hij tot zondaar werd gemaakt op het kruis. Maar nu vervolgens hij voor God leeft, zegt Romeinen 6. Zo mogen ook wij voor God leven. En daar mogen we mee rekenen. En dat leven wat in ons is, dat leeft voor God. Alleen in hoeverre geven we dat leven in ons leven de ruimte? En ook dat hoeft geen krampachtige zaak te zijn om dat ruimte te geven. Hij mag gewoon zeggen, Heer, dank u wel. Ik ga een beetje doorkrijgen van wat er staat. En nu wil ik mijn lichaam stellen voor u. Nu wil ik mijn lichaam stellen tot een levend offer. En in de toekomst, hè, want wie zal, hè, ik heb op een van de sheets gezegd misschien, kan die even getoond worden, wat in Romeinen 8 vers 33 staat. Want we zijn er goed in om onszelf en misschien ook anderen aan te klagen. Maar er staat, wie zal aanklagen tegen de uitgekozenen van God? God, de rechtvaardiger. We hebben hem gezien in Romeinen 3 als de rechtvaardiger. Zou hij dan ons kunnen aanklagen? Nee, natuurlijk niet. En dan ben je gelijk bij de hoogste, bij wie je maar kunt zijn. Bij God zelf, die ons lief heeft. De volgende tekst zegt dan, wie is de veroordeler? Christus Jezus, de gestorvene. Wat meer is de opgewekte, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons opkomt. Dat is het tegenovergestelde van veroordelen, hoor. Hij komt voor ons op. Hij is aan de rechterhand van God, nota bene. Hij komt voor ons op. En zou hij ons dan veroordelen? Nou, als God ons niet aanklaagt, als Christus ons niet veroordeelt, maar juist voor ons opkomt aan de rechterhand van Vader, zou er dan nog enige schuld zijn? Zouden wij dan nog in de veroordeling kunnen komen? En ik denk dat het antwoord daarop heel duidelijk is. Niets is dus nu veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nu, van nu af aan. En dat betekent dat zelfs onze gebrekkige wandel, en natuurlijk heeft Paulus heel veel aan te merken op onze wandel als gelovigen, waar je steeds in kan lezen en steeds opnieuw je een stukje correctie ook naar je toe krijgt voor je dagelijkse wandel. Natuurlijk is dat er. Maar zouden die dingen dan kunnen leiden tot veroordeling? En als we nu kijken naar de toekomst, hè, als de bazuin geklonken heeft, dan is daar het moment van de Bema. En dan staat daar in de Bijbelvertaling steeds de rechterstoel. Hè? De rechterstoel van Christus. Daar zit het woord rechter in. Dat klinkt heel streng. En dan denken wij direct, vertalen we dat misschien direct, ook misschien wel vanuit ons verleden, als, daar zit een rechter, dus dan zullen wij wel veroordeeld worden. Nee. Nee, want er is geen veroordeling. Ook dan niet. Wat hoogstens kan gebeuren voor de Bema is dat, dat je een stuk loon mist. Een stuk loon mist. En om te kiezen voor eigen wegen. Wegen van het vlees enzovoort. Ja, dan mis je een stuk loon. En voor zover je wel hebt gewerkt en gewandeld naar die geest van het leven, daar krijg je beloning voor. Want dat is toch wat Paulus aangeeft in de brief die hij hiervoor schreef, 2 Korinthe 5. Daar zullen wij terug ontvangen wat wij door het lichaam hebben verricht. Het zij goed, het zij slecht. En zou dan dat slechte leiden daar tot veroordeling? Nee. Alleen je mist loon. En voor dat goede wat we gedaan hebben, daar ontvangen we loon voor. Want alleen degene die voor de grote witte troon later komen, de ongelovigen, die zullen daar veroordeling ontvangen. En voor ons is die veroordeling absoluut onmogelijk. Want Christus heeft dat voor ons gedragen, die veroordeling heeft hij voor ons gedragen op Golgotha. Dat betekent dat we vrij voor hem mogen leven. Vrij in de zin van alle vrijheid om je leven te stellen voor hem. En waar we nog in kunnen tekortschieten, inderdaad, dat is onze wandel. Maar ook het tekortschieten in onze wandel kan ons niet in veroordeling brengen. Want dat heeft hij voor ons gedaan. En dat is denk ik een geweldige zaak. Hè, als we Gods woord nemen zoals het daar staat in Romeinen 8 vers 1. Niets is dus nu, van nu af aan, veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is de bevrijdende uitspraak die we vanochtend met elkaar mochten overdenken. En ik denk dat het goed is om in dat licht Romeinen 8 te lezen. En we hebben natuurlijk die 14 versen gelezen, waarin het gaat om die verschillende gezindheden. Nou, die zijn merkbaar in ons aanwezig, maar we geven dan graag voorrang aan de gezindheid van de geest. En we geven voorrang aan Gods werk in ons leven. En dat wat we niet doen, oké, dan mis je misschien een stukje loon. Maar dat is geen straf. De Bema heeft niets te maken met straf. Maar het heeft te maken met het ontvangen van loon. En te maken met wat we daarna met elkaar gaan doen. En absoluut mag nooit een gedachte bij ons ontstaan dat al zouden wij bij de Bema zijn, dat Christus ons dan zal terugsturen of zo. Wat een onzinnige gedachte is dat. Of je moet maar heel goed je best doen en als je maar goed genoeg je best hebt gedaan, dan mag je wel mee met de bazuin de Heer tegemoet in de lucht. Dat is toch het stellen van voorwaarden. Dat is toch het doorkruisen van wat hier staat in Romeinen 8 vers 1. Daarmee kun je mensen misschien wel bang maken, maar ook onze gebrekkige wandel als gelovige zal absoluut geen verhindering vormen als de bazuin klinkt. Want je bent een gelovige, je hoort bij het lichaam van Christus. En je gaat mee hem tegemoet in de lucht. En dat is het geweldige wat Paulus ons aangeeft. Die vrijheid waarin we mogen leven. Die vrijheid waarin we mogen staan. Dat is genade. Dat is onvoorwaardelijk gunst van God. Die ons bejegent in goede tierenheid, genade en gunst en alles wat erbij hoort. Zo is God. Hij heeft ons lief. En zal ons nooit, maar dan ook nooit en te nimmer, uit zijn hand laten vallen. Amen. Zo met elkaar God danken. Vader, dank u wel voor het korte moment wat u gaf om iets kostbaars uit uw woord te bekijken met elkaar, Heer. En het is een bijzondere zaak dat u ons zo in de vrijheid plaatst. Vader, dank u wel dat u ons een lichaam gegeven heeft, wat vroeger niet anders kon dan ons naar beneden trekken. Maar wat we nu, Vader, vrijwillig mogen stellen voor u. Dank u wel, Vader, voor uw liefde en voor uw genade. Dank u wel dat we, Vader, met elkaar zo deze woorden mochten overdenken. Dank u wel dat u ons niet veroordeelt. Vader, dank u wel dat die veroordeling voor de Zoon was. En dat wij met hem, Vader, dat hebben ondergaan. Nu is onze oude mensheid gestorven en begraven. We mogen daarmee rekenen, Vader. En rekenen dat we nieuwe mensen zijn. Vol van uw leven, wat u ons geeft. En mogen we zo wandelen, Vader, tot eer en verheerlijking van uw naam. Dank u wel dat u zo ons voedt en koestert. Met dat wat u uit uw woord geeft. Vader, dank u wel voor die rijkdom van uw genade. Dank u wel dat u ons hart aanspreekt. En dat we door u en voor u mogen leven. Vader, daar dank u voor. Wij loven en we prijzen u. In die machtige naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Goed, ik stel voor dat we met elkaar tot slot van deze dienst zingen. Lied 42 uit de EH-bundel. Waar we met elkaar de lofzang zingen. En ik denk als je zo Romeinen 8 leest, dan heb je daar wel alle neiging toe om die lofzang te gaan zingen. Zullen we met elkaar gaan staan en dat lied tot slot van deze dienst zingen. Thank you. Ja, Vader, dan dank u dat de genade van onze Heer, Christus Jezus, en die machtige liefde van uw Vader, die ieder aangaat en waarin wij zo geborgen zijn, met ons is en met ons zal blijven, totdat uw Zoon spoedig komt. Amen. Ik wens u een hele goede zondag.